Hij maakt ons zalig, dan wel heeft ons zalig gemaakt. Want u weet hoe het is met het begrip zaligheid en zaligmaking. De term heeft niet betrekking slechts op onze wedergeboorte, eenmalig, maar heeft betrekking op al het werk dat de Heer in en aan ons dan wel door ons zou doen. Het heet allemaal zaligheid. Dat we eeuwig leven ontvingen ooit, dat is een kwestie van zalig maken. En dat deed de zalig maken. Maar voor zover wij nu veranderd worden naar zijn beeld en veranderd worden in ons denken naar de inwendige mens, of hoe het allemaal maar heten mag, voor zover wij nu naar de inwendige mens vernieuwd worden van dag tot dag, zoals de uitdrukkingen maar luiden, is het net zo goed zalig maken en de zaligmaker doet het. En voor zover wij in de toekomst lichamelijk veranderd zullen worden, heet het werk van de zaligmaker die wij verwachten, opdat hij onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Het heet allemaal zalig maken. En als we straks in de opname, dan wel in onze openbaring van de rechterstoel van Christus, een kroon, een loon, of weet zoiets zullen ontvangen, dan is dat de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. Dat heeft hij gedaan. Dat is zalig maken. Dus de vraag, is de zaligheid uit werken of niet, die wordt, kan niet met één woord beantwoord worden. Het is ja, nee. Dus ene kant nee, in eerste instantie. Daarna is het wel degelijk ja, want inderdaad geloof zou in werken tot uitdrukking komen. Of was het maar omdat de Heer zelf een werk door ons gelovigen zou doen. En daarom zouden we goede werken voorstaan, maar dat was vers 8 van dit hoofdstuk, dus vooruit maar weer. Hij heeft ons zalig gemaakt, hij is bezig ons zalig te maken. Ik moest het altijd systematisch leren vroeger. Ja, dat namelijk het werk van de Heer altijd drieledig is. Hij heeft ons zalig gemaakt, hij maakt ons zalig en hij zal ons zalig maken. Wij zijn geheiligd, wij worden geheiligd en wij zullen geheiligd worden. En noem al die woorden maar op, het geldt altijd precies hetzelfde. Wij zijn zalig naar de geest, wij worden zalig naar de ziel en wij zullen zalig worden naar het lichaam. En veel voor zalig worden, maar heiligingen, daarbij er ook. Dus, dat is precies hetzelfde begrip. Ook rechtvaardiging kun je daar zelfs voor invullen. Zie? Ja. Hij deed een werk aan ons, hij doet een werk aan ons, hij zal een werk aan ons doen. Het is drievoudig uiteraard, met betrekking tot verleden, heden en toekomst. Hij doet het nog. Heeft hij ons zalig gemaakt, dan wel maakt hij ons zalig. Niet uitwerken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. U merkt, we zijn eigenlijk inderdaad terug in Titus 1, vers 10 en zo verder. Want het gaat natuurlijk toch weer primair over wet, hè? Werken der rechtvaardigheid zijn werken der wet. Hoef je aan een Jood niet uit te leggen dat het dat betekent. Rechtvaardige staat voor de wet. Maar in de Bijbel is dat ook inderdaad zo, met name in de Romeinenbrief. Maar helemaal in het algemeen. Het gaat niet om werken der rechtvaardigheid of werken der wet die wij gedaan hadden. En de verwijzing is dus naar inderdaad degene die uit de besnijdenis zijn en dus de wet onderwijzen. Begrijp je me goed? Als ik zeg wet bedoel ik ook niet specifiek 10 geboden. Ik bedoel ook niet de Joodse wet of zo. Ik versta er altijd onder wat de Bijbel noemt de eerste beginselen der wereld. Want zo heet het bij nader inzien. De eerste beginselen der wereld en dat is altijd gewoon religie. Het streven om door eigen werken, door eigen kunnen, eigen inspanning, acceptabel te worden voor God, dan wel tot God te naderen. Welke werken? Oh, bijvoorbeeld een toren bouwen, tichelen strijken, en al dat soort dingen meer. Komt je bekend voor, zeker?
Ja.
Ja, dat krijg je dan natuurlijk, hè. Maar zo, religie, en u weet waar dat vandaan komt. Dat komt allemaal uit Irak. Uit Babel komt dat. Tichelenstrijk, toren bouwen, godsdienst, religie, gruwelen en hoererijen. Zo heet het. Niet omdat ik dat vind, maar omdat de Bijbel het zegt. Hè? Ja, dan heb je meteen de eerste en de laatste schriftplaatsen in de Bijbel over Babel bij elkaar getrokken. Maar het gaat nog steeds over precies hetzelfde. Babel, de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Precies. Want dat is wat het is. Dat is wat religie feitelijk is. En of die religie dan heet christendom of jodendom of... Het was nog zoiets. Islam. Dat maakt allemaal weinig verschil. Nou goed. Hij heeft ons zalig gemaakt. Dat wil zeggen, dat hebben we niet zelf gedaan. Het was ook niet uit werken. Die heb ik vorige keer al aangehaald uit Efeze hoofdstuk 2. Dus dat doe ik nou niet meer. Hè. Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt of zalig gemaakt. Niet uit werken der wet. Die wij gedaan hadden, let op dat het gaat om een dubbele tegenstelling. Hè? Het was niet uitwerkend der wet, maar het was naar zijn barmhartigheid. En niet op grond van wat wij gedaan hebben, maar op grond van wat hij doet. Eigenlijk gaat het nog verder, maar dat staat hier niet. Het is niet uit onze werken, maar het is uit zijn geloof. Ja, ja, zo is die echt, ja. Dan heb je hem helemaal compleet. En zo staat hij in Romeinen, zowel als in Galaten uitgebreid. Hè? Niet uit onze werken, maar uit zijn geloof. Dubbele tegenstelling feitelijk. Maar hier staat het ook. Naar zijn barmhartigheid heeft hij ons zalig gemaakt. Ik heb vorige keer Efeze 2 aangehaald. Maar God, die rijk is in barmhartigheid enzovoort, heeft ons wedergeboren. Dat wil zeggen, heeft ons levend gemaakt, niet onze levens veranderd, onder het motto God verandert levens. Ik heb alle begrip overigens toch voor de uitdrukking, want zo ziet het er naar buiten uit. Maar in werkelijkheid, naar wat de Bijbel zegt, God verandert geen levens, God geeft ander leven. Hij vervangt het. Nieuw leven voor oud leven. Dat is waar het om gaat. Maar dat is wat hij doet. En hij doet dat naar zijn barmhartigheid. In overeenstemming met en daarmee dus voortkomend uit zijn barmhartigheid. En barmhartigheid is natuurlijk gewoon een synoniem voor genade. Rijkdom zijn en genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Maar ook natuurlijk de zaligmakende genade Gods uit hoofdstuk 2 vers 11. Nog geen halve bladzijde hiervoor staat dat, hè? Naar zijn barmhartigheid. En hij maakt ons zalig, staat er, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Korter kan je het al niet zeggen, duidelijker eigenlijk ook niet. Alleen, we zijn het niet altijd gewend dat de dingen zo kort en zo duidelijk gezegd worden. Het is gek, hè? Het zijn conventies, zuster. Ja, dat wil zeggen, we hebben onder elkaar hebben we afgesproken dat we de dingen niet meteen bij namen zullen noemen. Dat we het niet zo bot zullen zeggen zomaar in één keer, want dat komt zo hard over. Dan stoten mensen toch maar voor het hoofd of het trapt hen op de tenen en dat soort dingen meer. Dat is waar. En ik zeg altijd, en maar toen ze die afspraken maakten, was ik net ziek die dag. Ik was er niet bij, helaas. Ja. Dus ja, ik wist dat niet. Ik ben er pas later tegen opgelopen, heb ik gemerkt dat het zo was. Maar ik heb me nooit meer aangepast. Ik denk, ga nou maar gewoon zo verder. Leek mij toch beter. Maar het staat hier heel gruwelijk hard. God geeft ons niet, God verandert onze levens niet. God verbetert onze levens niet. God helpt ons ook niet met onze werken der rechtvaardigheid of zo. God helpt ons ook niet om de wet te volbrengen. Velen denken dat, hè. Waar ze dat vandaan hebben. Hij heeft er niet het minste belang bij. Hij heeft er ons van verlost. Toch? Dat lees ik in mijn Bijbel. Dat leest iedereen in zijn Bijbel. Dus je moet met die andere dingen niet aankomen. En het is niet op grond van onze verdiensten dat hij ons zalig maakt. Maar het is uit zijn genade. Er zit voor ons niks bij. Van ons niks bij. En hij doet het door wedergeboorte. Dat wil zeggen, het bad der wedergeboorte. En wat eerst heet bad, dat is natuurlijk gewoon wedergeboorte. Bad der wedergeboorte is gewoon twee keer hetzelfde. Bad, namelijk wedergeboorte. Hè? Bad is beeldspraak en wedergeboorte is, ik denk wel dat dat klare taal is. Dat is wat het is, hè? Opnieuw geboren worden. Maar bad, het bad is daar zo'n mooie uitbeelding van. Men gaat in, beter nog, onder het water en komt er daarna weer uit. En hoewel wij zeggen, Men verandert daar niet door, men wordt alleen gereinigd aan de buitenkant, is toch de Bijbelse gedachte een veel diepere, namelijk het bad is een uitbeelding van de dood. Denk daar nog eens een keer aan als u in de badkuip stijgt, of afdaalt, weet je veel, ik weet niet hoe het precies er moet, maar het is een beeld van de dood. Men gaat erin onder, men verdwijnt onder het wateroppervlak, is het idee. En als men onder het oppervlak verdwijnt, dan is men in het dodenrijk. Dat is het eigenlijk. Heb ik nagevraagd aan, ik geloof dat het Adler was. Het was niet meer Freud. Want ik hou niet zo van Freud. Maar hè, als mensen bang zijn voor de dood, wat dromen ze dan? Dat ze verdrinken. Onder water. Hè? Dus spreekwoordelijk. Dat is gewoon een internationaal, algemeen menselijk symbool van de dood. Het verdrinken. Het onder water zijn, want we zijn ons onder water toch meestal wel bewust van, we zijn er nou niet ver vanaf, we op tijd weer boven komen. Je kan het knap en oud krijgen tenminste, hè? Maar zoiets is dat. Het bad is gewoon een beeld van de dood. En zo'n rituele reiniging in het Oude Testament, daarvan staat dan, nou ja, het is een reiniging, zijn een soort rituele wassingen heet het in Hebreeën 6 geloof ik, hè. Maar vergis je me niet, het is een uitbeelding van de dood. Want de enige manier waarop de mens gereinigd kan worden van zijn werkelijke onreinheid, en die zit in de inwendige mens, is van de dood, is via de dood. Dat wil zeggen, hoe wordt de mens gereinigd van zonde? Wel, zegt Romeinen 6, vers 9 geloof ik. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En er staat een paar versen verder, nadat er staat dat wij die geloven dat wij in Christus gedoopt zijn en in zijn dood gedoopt zijn en dus één plant met hem zijn, één geheel, één levend geheel zijn, met hem in de gelijkmaking zijns doods en dus ook in de gelijkmaking zijner opstanding. En daarna volgt, want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Zie? En daarom is de doop een prachtige uitbeelding van wedergeboorte. Het is een uitbeelding, symbolisch ja, symbolische uitbeelding van dood en opstanding. En dat is wat wedergeboorte feitelijk is dus, dood en opstanding. In elk geval, we ontvangen in de wedergeboorte nieuw leven. En het hangt samen met het feit dat God inderdaad de oude mens niet meer telt. Eigenlijk is het zo, fundamenteel is het zo, dat God de oude mens al niet meer rekent. En niet meer kan rekenen zelfs, sinds de dood van de Heer Jezus. Hoe het daarvoor was, daar ga ik het nou niet over hebben. Het wordt iets gecompliceerder, maar het maakt ons nou toch niks meer uit. Althans niet voor de praktijk. Maar toen de Heer Jezus stierf voor allen, en dus toen één stierf voor allen, waren sindsdien allen gestorven. Dat is 2 Korinthe 5, waar het letterlijk zo staat, waar Paulus zegt, wij prediken het evangelie aan alle mensen, omdat we van mening zijn dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Maar ze zijn al lang op jongen. Ze zijn niet alleen maar verloren of zoiets, of ze gaan verloren, ze zijn het al. Ze worden geacht dood te zijn. Dat is vooral niet te leven voor God. Daarom bemoeit God zich ook niet met de mens. In het algemeen. En daar moet je niet ineens van terugkomen als er ergens een of andere calamiteit gebeurt. Hoe ver van je bed dan ook. Nou ja, hoe dichtbij dan ook vooruit. Dat mag ook. Je begrijpt het toch? Hè? Als je nou je leven lang predikt het kruis van de Heer Jezus, dat hij voor onze zonde gestorven is, enzovoorts. Hoe kan je het dan in vredesnaam nog in je hoofd halen te zeggen dat God ineens aan het oordelen slaat? In onze tegenwoordige tijd bedoel ik dan, in onze bedeling. Dat kan toch helemaal niet? Nee, dan vraagt u maar, hij zal dat in de toekomst toch doen. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is een ander verhaal. Dat is in de tijd dat hij zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. Dan wordt het ook min of meer een politieke kwestie. Dan gaat het over heel andere dingen. Dan gaat het erom of men zich aan hem onderwerpt of niet. Niet eens primair om de persoonlijke zaligheid. Het gaat om dat zijn koninkrijk op aarde gevestigd wordt. En de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen. Allen die de ongerechtigheid doen enzovoort. Matthäus 13. En dat is dan niet het eeuwig oordeel, want het eeuwig oordeel komt pas op de jongste dag en dat is dan altijd nog een jaartje of 1000 later. Toch of niet? Ja, zo zit dat. We wel bij de les blijven. In onze dagen gaat het maar om één ding, dat de mens geconfronteerd wordt met het evangelie en dat hij die dood is door de misdaden en de zonde waarin hij wandelt. Efeze 2, maar die heb ik vorige keer aangehaald, weet je nog. Dat zo iemand levend gemaakt wordt en dus getrokken wordt uit een dode wereld en uit de duisternis en gebracht wordt tot zijn wonderbaar licht. Of zelfs via de terminologie van Efeze 2 nog maar een keer zelfs overgezet wordt in de hemel. Om deel uit te maken van hemelse dingen. Dat kan moeilijk anders, want de aardse dingen die heeft God losgelaten. En dat blijft zo tot in de dagen van zijn wederkomst aan toe, voor zover wij leven in gemeenschap met onze Heer, voor zover de Heer naar ons omkijkt, kan dat alleen omdat wij een hemelse positie hebben ontvangen, want als aardse positie zijn wij van God afgesneden. Dat is kenmerkend voor onze bedeling, der verborgenheid. Zie? En daarmee ook der genade. Dat is het verhaal. God trekt ons hieruit. De prediking van het evangelie, zei mijn vader vroeger altijd al, de prediking van het evangelie is de prediking van de boodschap dat er leven is en de prediking is bestemd voor en dus gericht aan hen die dood zijn. Die dus al leven onder de gevolgen van het kruis van Golgotha. Dat weten zij niet, dat geloven zij niet, maar daarom is het wel zo. Het is niet zo dat als wij tot geloof komen, dat dan ineens de dood van de Heer Jezus ons wordt toegerekend of iets dergelijks. Maar het wordt al toegerekend aan alle mensen. Eén is voor alle gestorven, niet maar voor de gelovigen. Ja, natuurlijk, ik realiseer me nu dat er in de loop van de kerkgeschiedenis veel over gediscussieerd is, over dit thema. Voor wie was dat? Nou ja, verwarring alom, maar het was voor alle mensen. Alleen die zijn daarmee niet behouden, die zijn daarmee verloren. Zie? Pas door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, ontvangt men het leven van degene die God uit de dood heeft opgewekt. Lees het maar na in Handelingen 2, de eerste grote toespraak van Petrus na de opstanding van Christus. Het is niet de prediking van het kruis, de prediking van de opstanding van de gekruisigde. En in hem ontvangen wij leven. Maar in hem ook zijn wij gezet en met hem zijn wij gezet in de hemel. En daar hebben wij onze tegenwoordige positie. Nou, dat is wat wedergeboorte is en dat is ook wat de doop uitbeeldt. Daarom begrijp ik het nooit als iemand ineens roept, maar de doop is niet voor onze tijd. Dan denk ik, hoezo, welke tijd? Wat voor tijd? Wat is het dan voor een tijd? De doop is ook niet voor onze tijd, de doop is voor ons. Ja, ik vind dat zulke verwarrende uitspraken. Dus op die manier kan iedereen wat wijs maken. Wat betekent het dan? Hè? Wat betekent het dan? Het is gewoon dood en opstanding. En zelfs als men niet kopje onderging, dan nog was het dood en opstanding. Ook in oud-testamentische tijd, als men gedoopt werd, dat wil zeggen wanneer de priesters gewassen werden bij hun priesterwijding enzovoorts. Of ze toen helemaal in het bad kopje ondergingen, dat weet ik ook niet. Weet je veel hoe de een de ander was? Ik heb geen idee. Maar het beeld nog steeds hetzelfde. Er is maar één reiniging van zonde van de inwendige mens. Die gaat alleen maar via dood en opstanding. En vandaar die reinigingen. Enzovoorts. En daarna ken ik, wat de dood betreft, ken ik alleen het onderscheid in het algemeen, dus ruw weggenomen dan, hè? In het algemeen tussen wat ik dan altijd maar noem oud-testamentische doop en nieuw-testamentische doop. Laat ik de reiniging van de priesters buiten beschouwing. De oud-testamentische doop is in wezen wat de Joden tot in onze dagen nog toepassen. Ik vergeet altijd hoe het heette, ook al op het moment ben ik altijd die namen kwijt. Want er staat interessant als je dat even in het Hebreeuws kunt zeggen, maar dat lukt me dan weer niet. Maar goed, hoe heet dat? Mikwe. Mikwe, dat is het, ja, precies. De mikwe, waarbij de Jood het water afdaalt, het doopvont in, onderdompeling, wel degelijk, en zichzelf moet reinigen. En toen kwam Johannes de Doper en alleen al de naam is sensationeel. De Doper. Want het grote verschil tussen de oud-testamentische doop die de Joden tot vandaag toepassen en de nieuw-testamentische doop is dat onder de nieuw-testamentische doop laat men zich dopen. Dat is ook wat Johannes de Doper zei. Bekeert u, en binnen de Joodse traditie, sommigen zeggen, ja, maar het was een Joodse doop waar Johannes het over had. Zegt, het bestaat niet. Onder de Joodse traditie is het bekeert u en doopt u. Nee, dat staat niet in de Bijbel, maar vooruit. Maar kijk maar bij de Joden hoe het werkt. Bekeert u en doopt u. Maar de Nieuw-Testamentische prediking is, bekeert u en laat u dopen. Door een ander. Laat je reinigen. Laat uw zonde afwassen. Maar ik geloof dat Petrus dat zei aan het eind van zijn toespraak. Dezelfde toespraak in Handelingen 2. En anders in Handelingen 3, ik weet niet meer. Maar die gebruikt de term ergens. Laten doen. En dat is nieuwtestamentisch. En het heeft niet eens te maken met de tijd waarin die doop werd toegepast. Want zal u ook niet ontgaan zijn dat Johannes de Doper optrad in oud-testamentische tijd. Namelijk voor de opstanding van Christus. Maar het zit niet op de tijd vast, het zit erop wat er uitgedrukt wordt. En Johannes zegt, koninkrijk der hemel is erbij gekomen, dat is het nieuwe verbond. Zal binnen afzienbare tijd, binnen enkele jaren, zou het aanbreken. En vooruitgrijpend erop zegt hij, nee, niet doop je, laat je dopen. Laat u reinigen. Laat uw zonde afwassen. Of zoals Paulus het zei in een andere jargon. Hij zei, wij bidden u van Christus wegen, laat u... He? Laat u met God verzoenen. Niet doe het zelf, de mens kan het niet zelf. Nou, dat is Nieuw Testamentisch. Het heeft met bedelingen zelfs eigenlijk, naar onze begrippen althans, niks van doen. Behalve dan voor degenen die alleen onderscheid maken tussen oude en nieuwe bedeling. Vooruit de maat, dan heeft het met bedelingen van doen. Maar het heeft eigenlijk met bedelingen niks van doen. Het is gewoon oude verbond, nieuwe verbond. Tuurlijk. En sinds de Heer uit de dood opstond, worden wij door hem gereinigd. En is die zaligmakende genade God verschenen aan alle mensen. En hoe werden oud-testamentische gelovigen gereinigd? Door de wet, doordat ze het zelf moesten doen. Doopt u, dan wel gehoorzaam de wet, want dat is wat het dan uitdrukt. Nee, daar werden ze ook niet door gereinigd. Net zo min. Ook zij worden gereinigd, net zo goed door de dood en opstanding van Christus. Dat staat er ook hoor. In zowel Romeinen 3 als in Hebreeën 9 wordt het uitgebreid uiteengezet dat het een en ander, dood en opstanding van Christus, niet alleen van toepassing is op degene die daarna tot geloof kwamen, maar ook van toepassing is op degene die daarvoor tot geloof kwamen. Want ook levend onder de wet moest men toch echt uit genade zalig worden, niet uit de wet. De twee dingen die tegenover elkaar staan en elkaar nauwelijks verdragen. Maar in elk geval, men moest uit genade zalig worden. En ook oud-testamentische gelovigen worden op dezelfde wijze gereinigd en worden wedergeboren als ook wij. Alleen wat hun betreft moet het nog gebeuren in de toekomst. Daar moesten ze op wachten. Dat is een bedelingenkwestie. Maar wij die leven en geloven terwijl de Heer al is opgestaan, krijgen meteen daaraan deel. En daarom zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. En die oud-testamentische gelovigen niet. Dat is het enige verschil. Zie? Nou goed. En daarnaast zeg ik altijd maar, er zijn er ook die kunnen aantonen dat het doop specifiek, dat het Joods zou zijn. Dan zeg ik, nou dat is leuk aangetoond, maar je kan wat mij betreft rustig weer vergeten. Want God is niet een God der Joden alleen, maar ook der heidenen. En de voorwaarden voor de zaligheid zijn voor zowel Jood als heiden, namelijk voor alle mensen. Romeinen 1, 2, 3, 4, 5, ga maar door. Tot 10 aan toe, zal ik maar zeggen, staat er steeds opnieuw. Het is gewoon hetzelfde. En in de gemeente is ook geen onderscheid van Jood of Griek, dat staat er ook bij herhaling. Dus waar praten we in vredesnaam over? Ja. En voor ze, en dan komt dus de vraag, maar wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Dan zeg ik, nou dat was dat hun de woorden God zijn toebetrouwd en dat ze verantwoordelijk waren om het woord Gods over de hele wereld te prediken. En dat zal het ook in de toekomst weer zijn. Alleen in onze dagen ligt in de praktijk die verantwoordelijkheid bij degene die niet besneden zijn met een besnijdenis die met handen geschiet, maar die aan het hart besneden zijn. Dat wil zeggen, in onze bedeling ligt die verantwoordelijkheid bij de gemeente. Dat heb je alles mee gehad. Niks moeilijks aan. Niks gecompliceerds. En dus, wij laten ons reinigen. En eventueel, wij laten ons dopen. En aangezien de Heer ons ook nu leven geeft, dag in dag uit, nemen wij deel aan het avondmaal, gebruiken we brood en wijn, als beeld van het leven dat Hij ons geeft. Dat is toch wat het is. Niks moeilijks aan. Nou goed. En dat staat hier allemaal. En Hij heeft ons zalig gemaakt naar zijn barmhartigheid. Door het bad, namelijk door wedergeboorte. Of om op het bad nog even terug te komen. Het bad is natuurlijk toch ook de verwijzing naar het water. En het water in de Bijbel is eigenlijk alleen een uitbeelding van het woord Gods. Ik zeg wel eens, het is onder andere de uitbeelding van het woord Gods. Het is moeilijk om het elke keer nauwkeurig te zeggen. Maar het is het woord Gods. Voor zover water een beeld is van de dood, en dat is het dat omdat het woord Gods de mens nou eenmaal veroordeelt. In het woord Gods wordt immers de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, met als consequentie de veroordeling, en dus de executie, van de zondaar, de onrechtvaardige namelijk. En mocht iemand ervan schrikken en zeggen, nee, maar water was toch een beeld van leven? Weet je wel, beker koud water voelen enzovoort. Hè? Water is toch een beeld van leven? Dan zeggen ja, precies. Dat is ook wat het woord Gods ons geeft. Aan de ene kant veroordeelt het ons ten dode, aan de andere kant geeft het ons leven. Maar dan nieuw leven, dat is wat het is. Zie? Het is echt niks moeilijks, want het is het woord van God. En je komt dus via dit vers ook meteen terecht, toch in Efeze. Alleen, nu ga ik niet naar Efeze 2, maar naar Efeze hoofdstuk 5, waar over Christus gezegd wordt dat hij zijn gemeente lief heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, vers 25 van Efeze 5. Dat is de beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus. Hij heeft zich beperkt, want dat is wat overgeven betekent. In ieder geval het Griekse woord. Hij heeft zich beperkt tot een werk aan de gemeente. Een werk waarin hij haar heiligt, opdat hij haar heiligen zou. Nu, haar gereinigd hebbende. Heb je dat hebben weer van heeft, weet je wel. En als je een nieuwe vertaling hebt, dan zie je staan haar reinigende. Zodat je ziet dat het waar is wat ik zeg. Je kunt vertalen met gereinigd hebbende. Hij heeft haar gereinigd. Je kunt ook vertalen met hij reinigt haar. Haar rein, hij is reinigende. Zo staat het er dan. Opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende. Met het bad des waters. Dat zijn de enige twee keren dat het woord bad in de Bijbel voorkomt. Lutron. Dus die teksten komen vanzelf naast elkaar te liggen. Deze en die uit Titus 3. Haar reinigende met het bad des waters. Een bad des waters is natuurlijk eigenlijk ook twee keer hetzelfde. Maar het wordt meteen verklaard, namelijk het woord. Want water is een beeld van het woord Gods. En daar waar men het woord Gods verwierp in oud-testamentische tijd, hield het op te regenen. Soms wel 3 jaar en 6 maanden. Nou ja. Ik kan allemaal weer bijhouden. In de dagen van Elia. Ja. En ik denk dat we dat verschijnsel in onze dagen nog steeds zien. Doet de Heer daar dan nog steeds wat aan? Nee. Hij heeft bij gelegenheid de zaak gewoon laten staan. Die kranen stonden dicht en die kranen stonden open. Zo is het gebleven. Zeg maar, klimaatveranderingen, laat me niet lachen. Het klimaat is veranderd, ja, sinds een uurtje of twee geleden. De temperatuur gaat weer omlaag. Paniek in de tent. Of het nou een uurtje of twee is, of een jaar of twee decennia. Wat maakt dat uit op een paar duizend jaren op de eeuwigheid? Wat een flauwekul is dat toch? Hè? Heb je dat ook gelezen? Een paar weken terug stond ineens in de krant dat... durf het haast niet te zeggen. Dat de ijskorst van de Noordpool dikker wordt. Dat kan je niet publiceren. Er komen duizenden mensen zonder inkomen te zitten. He, al die milieutoestanden enzovoort. He. En dan krijgt de overheid geen inkomsten meer. Omdat ze niet meer geld kunnen vangen ter bestrijding van de... van dat de aarde opwarmt en dat soort onzin meer. Ik vind zulke berichten altijd prachtig. He. Nou, maar die ontgaat iedereen. He. Dat is altijd maar zo'n klein stukje ergens weggeschoven. Maar goed, of dat waar is, weet ik ook niet hoor. Dat maakt me ook niks uit. Maar ik vind het wel leuk. Die tegenstrijdige berichten. Ik streef ze namelijk systematisch tegen elkaar weg. Heb ik op school geleerd, hè? Moet je tegen elkaar wegstreven, toch? En wat je dan overhoudt, dat is misschien interessant. Maar goed. Procentueel is dat steeds minder wat je overhoudt. Maar dat hebben we het een andere keer over. Maar u begrijpt waar het over gaat, hè? Het water is een beeld van het woord van God. Daardoor werden wij wedergeboren, zo staat het in Titus. Hoewel het gaat om zalig maken in het algemeen, maar in ieder geval maakt deel daarvan uit wedergeboorte. Maar ook hier in Efeze 5 staat het, hij reinigt ons nu door het bad des waters, namelijk door het woord. En begrijp je me goed, hij doet dat. Ze hebben mij wel eens verteld dat ik me moest reinigen. Vonden ze nodig. Ik neem dat dan meestal toch wel wat serieus. Maar aanvankelijk, hè. Maar ja. Maar daarna denk ik altijd zoiets van... Ja, hoor eens, sinds wanneer moet ik dat doen? Diezelfde mensen die tegen mij zeggen dat ik me moet reinigen... zijn de mensen die openlijk in prediken door heel Nederland... van dat als je verontreinigd bent door je zonde... kun je naar de Heer gaan, naar het knielen bij het kruis... en ontvang je van hem genade, want hij reinigt ons. Voor wie geldt dat dan? Zeker alleen voor degenen die nog niet geloven. En als je een keer gelovig bent, moet je het zeker daarna zelf doen of zo. Wat een onzin is dat. De Heer reinigt ons. Dat staat er. En daar houd ik het ook maar op. Zie? Je moet je ook geen onreinheid laten aanpraten. Dus het vele doen, hè. Heel wat prediking doet dat trouwens ook. Is erop gericht om ons dat aan te praten. En al zijn we ons van niks bewust, dan weten ze nog wel iets te vinden wat we gedaan hebben en niet hadden mogen doen, waardoor we verontreinigd zijn, enzovoorts. En dan moeten we onszelf ervan reinigen. Het is allemaal onzin. De Heer zou dat doen. De Heer zorgt voor de zijde. Heb ik nagevraagd aan Petrus en die zei, wat dacht je wat? Hij vroeg het me niet eens. En ik had hem ook niks gevraagd. Hè? En hij begon me maar zo mijn voeten te wassen. En hij was niet tegen te houden. Nou ja, hij zei, en anders heb jij geen deel aan mij. Nou ja, dat wil je dan toch ook niet. Dus laat je de Heer het werk doen. Zo is dat toch. Dat is toch de betekenis van die geschiedenis in Johannes 13. Kun je van maken wat je wil, maar... Hè? Dit is wat het is. De Heer reinigt ons. Hij heeft ons eenmaal geheel gereinigd en hij houdt ons rein. Naar zijn normen uiteraard, niet naar de onze. En zeker niet naar de normen van de wet. Daar gaat het maar om. Hij doet dat. Hij reinigt zijn gemeente, die op grond daarvan ook geen vlek op rimpel heeft of iets dergelijks. Maar die is heilig en onberispelijk. Dat is het verhaal. En dat is ook wat Titus 3 dus daarover zegt. Na zijn barmhartigheid heeft hij ons zalig gemaakt. Dan wel maakt hij ons zalig door het bad der wedergeboorte. En dus in de praktijk door het woord. Bovendien heb ik het weer nagevraagd aan Petrus. Waardoor zijn we ook alweer wedergeboren? Dan ga je twee antwoorden moeten geven. Uit de... Hè? Door de opstanding van Christus, is één antwoord. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3. En die andere is natuurlijk aan het eind van dat hoofdstuk. Waar staat dat we zijn wedergeboren niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Uit het woord. Daar uitgebeeld als zaad, hier uitgebeeld als water. Zaad in de zin van, er komt leven uit voort, hier uitgebeeld als water, in de zin van, men wordt er door gereinigd, maar allebei is waar natuurlijk. Zie? Er komt namelijk rein leven uit voort, uit dat zaad, om zo te zeggen. En daarna moet ik er nog wat aan toevoegen. Bij wedergeboorte denken wij natuurlijk precies aan de toepassing van de term, zoals we die ook lezen inderdaad in 1 Petrus 1 vers 3 of zo. Het is gebeurd. We zijn wedergeboren met Christus. Eenmalig. Maar wij zouden er toch enig zicht op hebben dat het werk dat de Heer toen begonnen is, inderdaad voleindigd wordt door hem. Dat wil zeggen, door hem voortgezet en voltooid wordt. En zodat er niet het minste bezwaar tegen is om de term wedergeboorte ook toe te passen. Ik weet wel dat het verwarring brengt bij ons. Want je moet er dan zo goed bij nadenken. Hè? Maar dat de term wedergeboorte net zo goed van toepassing is op het werk dat hij nu aan ons doet. Want dan heb ik mijn rijtje weer. Hè? Hij heeft ons zalig gemaakt. Hij maakt ons zalig. Hij zal ons zalig maken. Hij heeft ons geheiligd. Hij heiligt ons. Hij zal ons heiligen. Komt ie. Hij heeft ons wedergeboren. Hij doet ons wedergeboren worden. En hij zal ons wedergeboren doen worden. Nou ja, gaat hij weer. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is opstanding uit de dood. Nou, als je niet een lange inleiding houdt en je hebt het over opstanding uit de dood, dan denkt iedereen dat je het hebt over lichamelijke opstanding uit de dood. Is dat wedergeboorte of niet? Ik zou het wel denken. Ja, natuurlijk is het alleen, het is lichamelijke wedergeboorte. Nou goed. Dat is de toekomst. En wat hij in het verleden aan ons gedaan is, waar hij begonnen is, was onze wedergeboorte uit de geest. En wat er uit de geest geboren is, dat is geest. Alle teksten in Johannes 3 dus, hè, deze keer bij elkaar, dus dat is makkelijk. Er was een geboorte uit geest, wedergeboorte. Geestelijke wedergeboorte dus. De toekomst, lichamelijke wedergeboorte, namelijk opstanding van het lichaam. En als het dan over het heden gaat, en ons tegenwoordige leven, het kortom Gods werk aan de ziel, ik zou niet weten waarom dat dan niet ook wedergeboorte heet. Bovendien, als wij via Efeze, volgens Efeze 5, door de Heer gereinigd worden, door het bad des waters, door het woord, dan lijkt het me toch hetzelfde bad te zijn. Je komt het term namelijk toch nergens anders meer tegen. Lijkt het me hetzelfde bad te zijn als dit bad der wedergeboorte in Titus 3 vers 5. Maar hier toegepast, eigenlijk net als in Efeze 5 toegepast, op het tegenwoordige leven van de gelovigen. Alleen in Efeze 5 heet dat geen wedergeboorte, maar hier wel. Het tegenwoordige werk van Christus. Wij zijn wedergeboren. Wij zijn bezig wedergeboren te worden. Dat wil zeggen, hij is daarmee bezig om ons te wederbaren. Het is een rare term natuurlijk. Maar we hebben er geen goed Nederlands woord voor. Maar u begrijpt waar het over gaat. Bovendien, wat is wedergeboorte eigenlijk? Vernieuwing van de mens. En in zijn volledige toepassing, vernieuwing van de mens naar geest, ziel en lichaam, opdat onze gehele geest, ziel en lichaam worden te, zou blijken te zijn tot lof en eer van enzovoort. Die uitdrukking kent u, hè? Geest, ziel en lichaam. Nou, hier is sprake van het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes. Dus het is in de eerste plaats een geestelijke kwestie, om twee redenen. Dat is namelijk in het algemeen, omdat het een werk is van de geest, dat wil zeggen, de Heer Jezus doet het aan ons, of God doet het aan ons, net zo u wil, maar in het verborgene, en daarom heet Hij geest. Dus, hè? Dus is het een werk van de geest aan ons, Dat is het ene. Het andere is dat voor zover wij er deel aan hebben, is het in ieder geval naar de geest. Dat wil zeggen, naar onze geest. Naar de geest zijn wij wedergeboren. Maar de uitwerking daarvan zou wel degelijk daar zijn in onze ziel. Dat wil zeggen, in onze wandel, want dat is wat ziel is, hè. Het is een beetje vereenvoudigd, maar het is toch het beste woord wat ik überhaupt ervoor heb kunnen vinden. In de Bijbel, hè? Ziel, wandel. Dus de uitwerking van de geest in onze wandel. U weet wel, de vrucht van de geest is, krijg je de uitwerking, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat zijn weliswaar gezindheden of deugden, maar het zijn toch begrippen die, laat ik zeggen, het zijn toch hele praktische begrippen. Als het niet in de praktijk tot uitdrukking komt, dan is het de domweg niet. Dan betekent het niks. Het zijn holle termen. Dus inderdaad, is de uitwerking van de geest in onze wandel, in onze ziel dus, hè, et zoiets. Maar het is een werk door de geest aan ons gedaan wordt. Dan wel, het is de uitwerking van de inwonende geest in onze praktische levenswandel. In die zin kun je dus spreken over God verandert levens. God verandert het praktische leven van de mens. Dat is ook inderdaad zo. Maar vergis u niet, het is punt 2. Hè. Punt 1 is, hij geeft ons fundamenteel ander leven. En dat drukt zich uit in de wandel, dat er ander leven aanwezig is. En ook het tegenstrijdige tussen het oude en het nieuwe leven drukt zich uit in onze wandel. En dat is ook de oorzaak van de strijd die wij als gelovigen in ons leven hebben. Want de geest strijdt tegen het vlees en het vlees strijdt tegen de geest, heet zoiets, enzovoorts. Maar niettemin, wij hebben eerst nieuw leven ontvangen en daarna zou dat nieuwe leven ook daadwerkelijk geleefd worden. En dat laatste is heiligmaking van de ziel, het zwitser, heiliging van de wandel van de mens. Maar het is wat de Heer doet. En hoe komt het tot stand? Gaat hij weer? Hoe is onze wedergeboorte als zodanig tot stand gekomen? Galaten 5. Hoe komt het dat we behouden zijn geworden? Waaruit was dat? Uit geloof. Zijt gij met het geloof begonnen? Puntje, 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 jawel. Zijt gij met de geest begonnen? Jawel. En de vraag is daar, en hoe wou je nou verder? In het vlees? En naar de werkende der wet? Nee, toch zeker. Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu in het vlees? Als je uit genade zalig bent geworden, en voor zover dat zo is, hè, wedergeboren bent enzovoort, hè, moet je dan daarna uit de wet gaan leven? Antwoord is, ja, want er staat in de catechismus. Het antwoord is nee, want het is volstrekt onlogisch en de Bijbel leert het ook anders. Wet is bediening des doods. En als je er net eeuwig leven hebt ontvangen, ja, wat moet je dan nog met een bediening des doods, hè? We zijn uit genade door geloof zalig, dus we leven daar vervolgens uit. We zijn door de geest wedergeboren en dus die geest zou een werk aan ons voltooien. Daar gaat het hier over. Wedergeboorte, vernieuwing des heilige geestes. Nou ja, dan kun je nog zeggen, maar dan moet je er wel genoeg van hebben, van die geest. En dan zeg ik, nou, dat hebben we, want er staat in Efeze dat hij daarmee overvloedig is geweest, hè? Na de rijkdom zijn er genade. Sterker kan je het al niet zeggen. Toch? En hier staat, de welke, Heilige Geest, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. De welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. Dus daar mankeert het niet aan. Doet mij denken. Ja, dat mag ik eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar ik hoorde van iemand dat ze ergens een nieuw lied moesten zingen. Ik durf niet eens te zeggen waar. Daarvoor is het te gênant. We moesten, hadden een nieuw lied moesten ze leren zingen. En er kwam een regel in voor. Dat was een gebed aan de Heilige Geest. Of de Heilige Geest alsjeblieft zijn werk aan ons wilde beginnen. Hm? Nou, dan wordt het na 2000 jaar worden wel tijd dat hij er eens een aanvang mee maakt. Denk ik dan, hè. Hoe krijg je het uit je keel, zulke dingen. Toch? Nou goed. Nee, dat is een werk dat hij aan ons begonnen heeft. En dat is een werk dat hij aan ons voortzet. En als blijkt dat het niet gebeurt, dan ligt dat niet aan die geest, hoor. Of een gebrek daaraan. Integendeel, dat wil gewoon zeggen dat men zijn leven, zijn hart of hoe heet zoiets in ons jargon, hè, dat men zijn hart ervoor gesloten heeft, dat men zijn leven ervoor afsluit. En dat men gewoon naar het vlees wil leven. Per slot, je hebt zo'n grote lange opleiding gehad, enzovoort. Het heeft zoveel geld gekost, zoveel jaren van je leven, dat ga je toch niet zomaar weggooien. En dan zeg ik, ga nou uit door de geest leven. Je wil het daarna toch zeker zelf uitmaken. En al je cursussen in de praktijk brengen, denk ik dan altijd. Ja. Weet, was bij mensen die cursussen maken, zuster. Die zongen dat lied over of de Heilige Geest zijn werk wou beginnen. Nou, dan weet je dus hoe het zit, toch of niet? Of ben ik nou iets te voorbarig? Want dat is wat mensen doen. Zelfde dingen regelen, regeltjes opstellen en daarmee de geest zijn plaats ontzeggen. Want zo is het dan in werkelijkheid natuurlijk. Hè? Men zou leven uit geloof, men zou zich aan de Heer onderwerpen en inderdaad daaruit leven in het vertrouwen, zo precies zoals de staat in Filippenzen, dat hij die aan onze goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. Want hij geeft de geest niet met mate. Waar die staat, weet ik uit het hoofd zo gauw niet. Nee, weet ik zo gauw niet. Maar hier staat het ook. De geest welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. Is de geest dan een vloeistof? Nee, maar het is symboliek natuurlijk. Die begrijp je toch, hè? Het hangt trouwens samen met dat bad der wedergeboorte. Want ik weet wel dat ik dat eigenlijk niet zeggen mag in kringen waar men groot doopt, zoals dat heet. Maar kijk, even onder elkaar dan, even langs die microfoon heen praten. Gewoon erg groot. Maar goed, even langs de microfoon heen praten. Er staat natuurlijk nergens in de Bijbel hoe de doop zou toegediend worden. Er blijkt, mijns inziens, uit dat men het water ingaat. Maar dat hoeft niet weg te nemen of uit te sluiten dat men eventueel met water wordt overgoten. Dat kan altijd nog, hè. En dat heb ik niet eens zelf bedacht. Ik zeg niet dat overgieten dat meteen kinderdoop is of zo. Dat zeg ik toch niet. Zeg maar ook bij de onderdompeling. Hebben jullie die plaatjes nooit gezien van Johannes de Doper? Algemeen bekend, hè. Johannes de Doper doopt de Heer Jezus. Er zal wel zo'n tekening staan van Doré. Mag ik aannemen? Dat weet ik niet zeker. En nu staat de Bijbel, hè? Nou goed. Dan staan ze samen in het water. En dan giet de een water uit op het hoofd van de ander. Dat zou het best kunnen, of niet? Eén sluit het ander niet uit. Dat is echt zo. En ik zeg al, ik heb het niet zelf bedacht, want ik heb dat gelezen in, dat heb ik onthouden bij wie ik dat gelezen heb. Dat was bij Louis Perry Chafer. En als er ooit een dispensationalist was, dan was het Louis Perry Chafer. Ja. Maar die schreef dat erover. Die zei, nou ja, hoe het precies ging, weten we niet. Maar zeker is wel, ik zal u wat anders vertellen, dat die uitdrukking hier, uitgegoten, nou niet meteen wil zeggen dat bij de doop water zou moeten uitgegoten worden. Want natuurlijk, er wordt hier gesproken over bad der wedergeboorte. Maar er worden in de Bijbel, en zeker bij de apostel Paulus, dikwijls heel wat beelden, typen, samen bij elkaar opgeteld als het ware, in één adem genoemd. Bekend is die van Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Dan heb je de landbouw, akkerbouw en de, laten we zeggen, de woningbouw in één adem genoemd. En of het dan geplant is of gefundeerd, ja, in beide gevallen steken de voeten in de grond, zal ik maar zeggen. Daar komt het uit voort. Dus het blijft toch een soortzelfde beeld, met een klein verschil. Maar als het gaat over uitgieten, dan inderdaad, dan kan dat zijn water, dat vinden we in het Oude Testament ook, maar het had ook olie kunnen zijn. En ik zou niet weten waarom het hier dan niet over olie gaat. Salving met olie natuurlijk. Zie? Vloeistof. Waarom vloeistof? Het had zelfs met wijn kunnen zijn, maar ik geloof niet dat er in de Bijbel ergens wijn over iemand zijn hoofd wordt uitgegoten, wel? Nee, dat niet. Maar wel dat talloze aardewerken vaten gevuld worden met wijn. Precies hetzelfde beeld van de geest. Er wordt toch ook uitgegoten. En de Heer nam de beker en zei, dit is het bloed, het leven dus, van het Nieuwe Testament. Nee, niet van het Oude, want dan zou het de dood zijn. Hè? Hij zei, nee, het Nieuwe Testament. Hè? Dat vergoten wordt. En vergoten betekent dat ieder dat deel aan krijgt. Zoals het uitgegoten wordt in een beker enzovoort en uitgedeeld wordt. En wie dat niet begrijpt, zeg ik, nou, dan nemen we voor de gelegenheid het brood als voorbeeld. Waarvan staat dat het gebroken wordt. En er staat ook waarom. Omdat het uitgedeeld moet worden. Maar voor de betekenis ervan blijft het echt één brood. Staat er ook bij. Eén brood is het. Daar blijft het. Hij brak het alleen en gaf het aan ieder deel van de brood, opdat men allen eens broods deelachtig zouden zijn. Dat is de enige tekst die überhaupt in de Bijbel een verklaring geeft van het avondmaal. Dus die is duidelijk genoeg. En het eind van alle tegenspraak, zou Paulus zeggen. Eens broods deelachtig. En dat is met de wijn ook uitgegooid. Dat is een beeld van hoe we allen delen hebben hetzelfde leven. En of het nou water is, of olie, of wijn, is misschien nog wel meer, dat weten ze gauw niet. Dat maakt verder niet uit. De idee is namelijk dat men er mee omspoelt, dan wel dat men ervan doordrenkt zou raken. En daarom vloeistof. Nou ja, ook omdat geest natuurlijk niet echt tastbaar is, heeft geen vaste gedaante of gestalte. En dat is ook natuurlijk kenmerkend voor de vloeistof. Maar vooruit. Maar hij heeft het rijkelijk, hij heeft de geest rijkelijk over ons uitgegoten, staat er, door Jezus Christus onze zaligmaker. Want God heeft dit, God onze zaligmaker, heeft dit rijkelijk over ons uitgegoten, door Jezus Christus onze zaligmaker. Het leuke van die uitdrukking vind ik, dat het ons rechtstreeks terugverwijst naar Handelingen 2, waar de apostel Petrus zegt dat God zijn geest heeft uitgestort, dat was voor het eerst daar, dat zijn geest uitgestort, en de eerste die geest heeft ontvangen, is de Heer Jezus Christus, die dan ook prompt opstond uit de dood, daardoor. Lees het maar na, dat is gek, dat schijnt nooit iemand te weten. Eerste toespraak van het Nieuwe Testament in de Bijbel. Eerste toespraak na de opstanding. Peter zegt, God heeft zijn belofte vervuld. Hij heeft namelijk wat hij beloofd had gedaan. Heeft zijn geest uitgestort. Zou hij doen op alle mensen. En de eerste mens op wie hij dat deed, is de Heere Jezus. Die dus inderdaad opstond uit de dood. En ieder die in hem gelooft, ontvangt diezelfde geest. Want u komt de belofte, dat wat er beloofd is, de geest, toe, en allen die er verder zijn, enzovoorts. En via de Heer Jezus ontvangen wij diezelfde geest. En via die constructie worden wij dus leden van die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is en niet Adam. Wij waren bij vers 6 van Titus 3. Vernieuwing des Heilige Geestes, de welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. En voor de goede orde, Christus betekent inderdaad gezalfde. En het uitgieten wordt dus inderdaad via de naam Jezus Christus in verband gebracht. Niet zozeer met doop of water of bad, maar in de eerste plaats wordt in verband gebracht met zalving. Dat is wat het is. Maar vergis je bij zalving ook niet. Men leest op Psalm 133, zo'n psalmpje, wat ik altijd een prachtig verhaal vind, over de zalving van Aaron. Hij krijgt zalfolie op zijn hoofd. En dan vanaf zijn hoofd druipt het in zijn baard. En van zijn baard op zijn kleding. En door zijn kleding heen tot aan de zomen van zijn kleding. Dus hij wordt één grote vetvlek, zeg ik altijd. Maar vooruit. Ja, en u weet, zalfolie is niet zo heel vloeibaar, hè? Vandaar de term zalfolie. Is het nou zalf of is het nou olie? Dat hangt van de temperatuur af. Dus druipt heel langzaam weg. En het is een echte vetvlek die groter en groter en groter wordt. Ja, zoiets is het. Maar men wordt helemaal nat, om zo te zeggen. Of via Psalm 133 wordt 1, lieflijke reuk den Heren, want dat is waar het over gaat natuurlijk. Het is een proces, niet maar één gebeurtenis, maar inderdaad een voortgaand proces. En daar gaat het hier over. De Heilige Geest, de welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, door Jezus de Gezalfde, onze zaligmaker. En let op de toevoeging onze zaligmaker, want daar ging het over. Zo begon het ook in vers 4. God onze zaligmaker. Het hele werk dat hier beschreven wordt is een werk van zaligmaking. Elders heet het dan weer heiliging natuurlijk, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het is het werk dat Hij aan ons doet en werk dat erop gericht is dat wij van kinderen Gods zouden opgroeien tot mannelijkheid, heet zoiets, tot mannelijke rijpheid met de term ongeveer uit Efeze 4. Ik zei ongeveer omdat ik citeerde uit de nieuwe vertaling voor deze keer. Maar we zouden opgroeien tot volkomen man. Dat geldt voor de gemeente, maar dat geldt voor de leden van de gemeente, individueel uiteraard ook. Maar hier staat het ook, alleen met andere termen. Er staat op dat wij, want er is een doel in het oog, hè? Er gaat om het doel van dit werk Gods. Het doel van dit hele werk van zaligmaking of rechtvaardiging of heiligmaking of vernieuwing of wedergeboorte. Het doel is dat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, dat wil zeggen als het werk voltooid is, opdat wij erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Het is een samenvatting natuurlijk van het geheel, maar de essentie wordt hier weergegeven. Het werk dat Hij doet is een werk van rechtvaardiging door zijn genade. En als dat voltooid is, zouden wij tot erfgenamen gesteld worden. Opdat wij erfgenamen zouden zijn. In de eerste plaats, het woord erfgenaam is synoniem met zoon. Maar ik moet er meteen in de tweede plaats dus aan toevoegen dat er wat verwarring bestaat omtrent het begrip erfgenaam. Wij passen het namelijk op twee verschillende niveaus toe. En de Bijbel doet dat eigenlijk ook. Strikt genomen, maar dan bedoel ik het ook inderdaad zo, hè, strak genomen, zo smal mogelijk, de erfgenaam is de zoon en de zoon is de erfgenaam. Dat is volstrekt hetzelfde. Als we hem iets breder nemen, dan wordt de term erfgenaam ook gebruikt voor degene die nog niet tot zoon gesteld is, maar waarvan het wel de bedoeling is dat hij het zal worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, ik kan een voorbeeld geven, maar dat is niet het meest simpele of voor de hand liggende voorbeeld voor velen. Omdat het dan nog onduidelijk is, maar ik geef hem toch maar. De Heer Jezus Christus, dat is altijd het voorbeeld immers, werd officieel tot zoon gesteld en dus als zodanig erkend door de enige die dat zou kunnen doen, namelijk God zelf. En hij werd tot zoon gesteld op een bepaalde dag. Een heden heet dat in Psalm 2 en Handelingen 13. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daarna krijg ik hetzelfde probleem met het woord genereren. Wat me er al aan verbasterd heeft in de loop der jaren, jongens. En wat een ellende om dat weer recht te moeten zetten. Maar vooruit. Genereren dan. Genereren wil zeggen voortbrengen. En de term is van toepassing niet alleen op het werk van de man, namelijk de vader, maar ook op het werk van de vrouw, namelijk de moeder. In de zin van verwekken. Heden heb ik u verwekt, zo zal het vast wel in een modernere vertaling staan. Maar ook dan is het te krap bemeten, want als het er helemaal over gaat, het woord is van toepassing op het voortbrengen van één erfgenaam, niet alleen door verwekking en daarna eventueel geboorte, maar ook door opvoeding. Het hoort er allemaal bij, want dat is het doel. Het doel is niet dat mensen kinderen krijgen. Het doel is dat mensen erfgenamen krijgen. In de moderne tijd weet niemand dat meer en speelt het geen rol van betekenis meer. Het is bovendien zwaar belast, hè? Weet je, erfrecht. Maar goed. Ja, zo'n belast begrip. Maar daar gaat het wel om. Men lezen gewoon het eerste Bijbelboek. Dat helpt voor bijna alles, hè? Gewoon Genesis lezen. Daar gaat het maar over één ding. Over erfgenamen. En daarin wordt ook uitdrukkelijk geïllustreerd dat men geen zoon wordt door geboorte, maar door aanstelling. Hebben we die nog? Men wordt gesteld tot zoon. Men wordt niet als zoon geboren. Hoewel gezegd kan worden dat een zoon geboren wordt. Maar dat is wat kort door de bocht. Dat kan, dat heb ik nagevraagd. Aan wie heb ik dat nagevraagd? Aan Schumacher, vooruit hem aan. Rossi had ook gekund. Maar kort door de bocht, maar dat is mogelijk. Maar want waar het om gaat is niet dat er een baby geboren wordt, maar waar het om gaat is dat er een erfgenaam wordt voortgebracht. Alleen, dat is niet voltooid bij de geboorte. Het is pas voltooid wanneer definitief de erfenis aan de zoon gegeven wordt. En dus het is voltooid als het kind tot zoon gesteld wordt. Maar als het kind er altijd al voor bestemd was, als het de bedoeling was en toch geen twijfel leed, zal ik maar zeggen, kun je over dat kind al spreken als de zoon. Hoewel het officieel nog moet worden. En zo gebeurt het in de Bijbel. Ik neem niet eens de moeite om daar teksten voor op te zoeken. Want ja, wat voor zin heeft dat? Lees er maar over, je vindt het vanzelf. Niet Ismaël. Ismaël was een zoon van Abraham. Maar de zoon van Abraham, die ook als zodanig werd aangesteld, was niet Ismaël. Maar Isaac. En bij die twee ging het om de vraag, wie wordt de zoon? We zeggen dan meestal, wie krijgt het eerst geboorterecht? Waarmee we het hele probleem in eind verschuiven, omdat we de term eerst geboorterecht in het Nederlands ook niet kennen. Dan wordt het een specifiek Bijbelse term en dan kun je er elke betekenis aan geven die je wil. Dus het is wat zwak dan, vind ik. Maar waar het over gaat is dat zonen aangesteld zouden worden. Ze kunnen van tevoren daarvoor bestemd zijn en dus als zodanig worden aangeduid. Maar de echte aanstelling definitief vindt pas plaats bij de officiële zoonstelling. En dat is ook wat het is, hè? Aanstelling tot zonen is aanstelling tot eerstgeborenen, niks anders. Maar zoals gezegd, je krijgt de toepassing van de term dus op twee niveaus. De zoon is degene die als zodanig is aangesteld, dan weet je toch heel 100% zeker. De zoon kan ook zijn degene die bestemd is om aangesteld te worden. Hebben we die nog? Dat is wat vager, maar als die twee jongens daar bij Abraham rondlopen, zal ik maar zeggen. En de vraag aan Abraham is, en wie is je zoon? Dan zou hij gewezen hebben naar Isaac. Weet je niet. Dat was hem gezegd. Van Gods wegen. Jazeker wel. Zo moeilijk is dat niet. En later bij Jacob en Esau ben ik er zelfs van overtuigd dat Isaac hetzelfde gedaan zou hebben en zou gewezen hebben naar Jacob. Hoewel het nog te bezien stond en nog met enige moeilijkheden gepaard ging, overigens later. Maar als ik in Hebreeën lees dat door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend en met name Jacob gezegend, dan weet je dus dat de man, wij denken dat hij voor de gek gehouden werd, maar dat was niet zo, hij wist precies waar het over ging. Want de Hebreeënbrief zegt dat. Hij wist wie de zoon zou zijn en wie als zodanig zou worden aangesteld. En God wist het ook. En die maakte van de gelegenheid gebruik van de doop van de Heer Jezus, wat uiteraard een uitbeelding is van zijn wedergeboorte, zijn opstanding uit de dood, om te zeggen, deze is mijn zoon. Het was rijkelijk vroeg, het was prematuur, hoe heet zoiets, in verband met geboorte vind ik dat wel een goede term eigenlijk, hè? Maar het was anticipatie op de toekomst, maar dat is wat het was, hè? Deze is mijn zoon. Niettemin zegt de Bijbel dat hij tot zoon gesteld werd pas bij zijn opstanding uit de dood. En niet alleen Handelingen 13, maar de Hebreeënbrief zegt het ook met grote nadruk, hè? Dat het gebeurde bij zijn opstanding uit de dood. Nou ja, er staat dat hij tot hoge priester gesteld werd, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Maar de brief zet ook uiteen dat hij pas hoge priester werd bij zijn opstanding uit de dood. Dus dan ben je weer rond. Zie? Nou, en nu hetzelfde begrip toegepast op ons. Johannes schrijft in 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Het gaat over het heden. Nou ja, terugblikkend naar het verleden zegt hij, toen waren we het niet, maar nu wel. Hè? Nu zijn wij kinderen Gods. En waar het nou om gaat is wat we zijn zullen. Hij zegt, maar dat kan je nog niet zien, dat is nog niet verschenen. Helaas vertaald met geopenbaard, want dan krijgen wij weer de verkeerde indruk. Maar vooruit. Maar het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. En de Romeinenbrief zegt daarover, Romeinen 8, wij zijn kinderen Gods. En wij wachten op onze toekomende verlossing, ja. Wij wachten op onze aanstelling tot zonen, op onze zoonstelling. En niettemin staat er, wij zijn kinderen Gods en dus zijn we erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En daar vind je dus de term erfgenaam op een lager niveau toegepast, namelijk vooruitgrijpend op wat wij zouden zijn, of zullen zijn, was de bedoeling. En zo wordt het woord zoon ook gebruikt. Want erfgenaam en zoon is strikt genomen volstrekt hetzelfde. En daar staat, wij zijn kinderen, we zullen tot zonen worden gesteld. Niettemin, we zijn kinderen en dus erfgenamen. Maar er had ook kunnen staan, wij zijn kinderen en dus bestemd om tot zonen gesteld te worden. En het hangt rechtstreeks samen met onze positie als gemeente, als groep, gaat om het collectief in de eerste plaats. De gemeente is een gemeente van eerstelingen, maar u wordt geacht te weten dat eerstelingen de term is uit het Oude Testament. En die wordt daar gebruikt voor wat wij dan noemen de eerste vruchten van de oogst. Jacobus gebruikt de term ook. God heeft ons wedergeboren door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. Hij zegt dus hetzelfde als Titus hier in deze verse. Alleen nog korter. Hij heeft ons wedergeboren, wedergebaard staat er geloof ik, opdat wij zouden zijn, nou hier staat, opdat wij, gerechtvaardigd zijn door zijn genade, erfgenamen zouden zijn. En Jacobus zegt, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. En de Hebreeënbrief zegt, wij zijn gemeente van eerstelingen, eerste vruchten van de oogst. In andere termen zou het gewoon heten, eerstgeborenen. Gemeente van eerstgeborenen. Zie? Zoek die Jacobus even op, want dat vind ik wel leuk in dit verband. Vanwege de veronderstelde tegenstelling tussen Jacobus en Paulus. Het is sinds Luther nooit meer goed gekomen, heb ik wel eens de indruk. Maar Jacobus en Paulus als tijdgenoten maakten heus deel uit van die ene gemeente. De gemeente van eerstelingen was geen tweeling hoor. Het waren er geen twee, het is er maar één. Maar er staat in Jacobus 1... vers 18, naar zijn wil, leuk hè, naar zijn barmhartigheid, schreef Paulus aan Titus. En hier, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Hoe nieuwe vertalingen dat hebben, weet ik niet. Daar zal men wel zeggen, dat kan niet, want mannetjes kunnen niet baren. Hè? Verzin ze maar, ja. Men zit ermee. En dat komt omdat het woord dat met baren vertaald wordt, kan net zo goed gebruikt worden in verband met de man. Dus het is inderdaad voortbrengen, verwekken of hoe het maar heten mag. Hij heeft ons wedergeboren, schrijft Petrus. En ik meen dat de nieuwe vertaling dan heeft, hij heeft ons wedergeboren doen worden. Maar dan blijf ik weer zitten met de vraag, wie is dan onze moeder? Kom je in een discussie terecht die ook nergens toe leidt. Maar vooruit. Naar zijn wil. Naar zijn wil. U weet wel wat Johannes schreef, hè? Niet uit de wil des mans. Johannes 1, vers 12 of daaromtrent. En Jacobus zegt, naar zijn wil. Het gaat allemaal over hetzelfde. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Peter zegt het zaad der wedergeboorte. Paulus schreef het bad der wedergeboorte. Maakt niks uit. Het zaad, het woord van God namelijk, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Het woord namelijk de waarheid. In de zin van, het is het enige woord dat waarheid is. Het woord van God uiteraard. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij, die wedergeboren zijn dus, zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. De vertalers hebben het woordje alsnog tussengevoegd, dat kan, waarmee zij dus zeggen, nou ja, Jacobus maakt hier een vergelijking met de eerste vruchten van de oogst uit de oudtestamentische geschiedenis onder de wet, waarbij ook de eerste vruchten van de oogst voor de Heer bestemd waren. Aan de Heer zouden geofferd worden, was de bedoeling. Maar ik laat liever het woordje als weg, want dan hou je gewoon een mooie metafoor over, er is niks meer verkeerds mee, is goed Nederlands ook. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. En de eersteling is bestemd voor de Heer. Maar bovendien, de eersteling is er maar één, en voor zover het meervoud is, gaat het om een collectief. Het gaat namelijk om wij, namelijk de gemeente als zodanig. En er kan maar één gemeente zijn natuurlijk. En als Paulus in Efeze schrijft dat wij tevoren verordineerd zijn om tot zonen gesteld te worden, dat is vers 6 of zo, 5 of 6 van Efeze 1, dan zegt hij dus precies hetzelfde als Jacobus hier, en met precies dezelfde toepassing en strekking, gaat over de verzamelde gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname uiteraard. Opdat we eerst geborenen zouden zijn. En daarom, ik lees hier nou ook even verder, zo dan, dat wil zeggen om die reden, broeders, en ieder mens zijn ras om te horen naar datzelfde woord der waarheid uiteraard, en traag om te spreken, voor spreken vul ik dan altijd in filosoferen, mensen die spreken in het algemeen, zijn mensen die hun eigen gedachten naar voren brengen, het zijn dingen die ik nooit kan uitleggen, omdat ik het als sprekende voor u doe. Dus dat keert zich altijd tegen me per definitie. Maar goed, dan verandert die waarheid niks. Een mens zou ras zijn om te horen naar het woord van God. Ik zeg altijd, dat apparaat moet je op ontvangen hebben staan en niet op zenden. Je moet niet tot de Heer spreken, je moet naar de Heer luisteren. Ik geloof dat dat het grote probleem is. Dat ben ik serieus, helemaal in het algemeen, maar ook specifiek. Ik heb niks tegen bidstonden of lang bidden of iets dergelijks. Maar als dat het enige is, dan is het de omgekeerde wereld. We hebben niet het recht om tegen God te spreken. Hij heeft het recht om tegen ons te spreken. En wij in onze aardse positie zouden naar hem luisteren, was de bedoeling. Dat is een positie van nederigheid. Zie? Nou goed. En dus, vers 21, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, en wat lazen we in Titus? Opdat wij gereinigd zijnde door zijn genade, leuk hè, gereinigd zijnde door zijn genade, en hier, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, hoe leggen wij die af? Ja, het is heel goedkoop om daar een preek over te houden, dat wij dat dus moeten, die vuiligheid en overvloed van boosheid afleggen. Maar hoe leggen wij die af? Dat kunnen wij niet, hij doet dat aan ons. Hij reinigt ons, toch? Of met de woorden van Titus dan maar weer. Of woorden aantieters dan, hè? Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade. Gereinigd zijnde door hem. Door zijn bad des waters, door het woord, enzovoorts. Hè? Bovendien, er staat afgelegd hebbende, dat betekent niet dat we dat eerst moeten doen alvorens we de rest kunnen doen, want diezelfde constructie zijn we al vaak genoeg tegengekomen. Afgelegd hebbende wil zeggen dat het afgelegd wordt, dat het een proces is dat begonnen is en dat voortduurt. Die begrijp je toch, hè? We zijn ermee begonnen, of het is aan ons begonnen, duurt voort. God is een goed werk aan ons begonnen, hij zal het voleindigen. En wat doet hij aan ons? Ons reinigen. Dus, lees ik hem anders. Terwijl wij afleggen, of terwijl afgelegd wordt alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangen wij met zachtmoedigheid het woord dat in ons geplant wordt. Terwijl het een gebeurt, gebeurt het ander. Ik kan hem ook, denk ik, vind ik, dat is mijn mening, andersom lezen. Terwijl wij het woord ontvangen met zachtmoedigheid en het woord in onze harten laten planten, worden wij daardoor gereinigd. Hebben we die? In ieder geval, dat is wat Efeze zegt. Wij worden door hem gereinigd en hij doet het door het bad des waters, namelijk door het woord. Het woord heeft een reinigende werking aan ons. Dus ik kan hem ook andersom lezen. Ontvang met zachtmoedigheid het woord en het zal u reinigen. En om dan met een andere broeder te spreken, heb je daar één tekst voor? Dan zeg ik, ja, wel twee, maar de tweede geef ik u dan nu. Dat is die van 1 Petrus, is de ik hou mijn hand even bij Jacobus. Hè. 1 Petrus, twee bladzijden omslaan. 1 Petrus 2, waar staat dat wij zijn wedergeboren door onvergankelijk zaad, namelijk het woord Gods. Dat staat in 1 vers 23 nog. En dan 2 vers 2, als nieuwgeboren kinderkens, baby's, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat is het woord van God. Eigenlijk staat dat er ook. Want het woord redelijk wil zeggen het woord betreffende. Ook te lezen als namelijk het woord. Hè? De melk. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelve moogt opwassen, opgroeien. Opwassen tot zaligheid. Tot zaligheid staat er niet bij. Maar ik kijk weer die kant op, want in de nieuwe vertaling zal dat er wel bij staan, mag ik aannemen. Het hoort erbij te staan. Het staat erbij, hè? Opdat gij mocht opwassen tot zaligheid. Ja. Het is weggevallen omdat iemand gedacht heeft ooit in het verleden, maar als je wedergeboren bent, dan ben je toch al zalig, dus dat kan niet kloppen. Dan heb je weer zo'n misverstand. Natuurlijk, dan zijn we zalig naar de geest, maar we zouden zalig worden naar heel onze wandel. En dat staat hier ook op dezezelfde bladzijde van mijn Bijbel in Petrus. Maar het is inderdaad opwassen tot zaligheid van de ziel, namelijk van de praktische wandel. Want lees maar 1 vers 15, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Wij zijn namelijk net als hij heilig en het gevolg daarvan is dat ook onze wandel heilig zou worden, was de bedoeling. Nou goed, en het opwassen tot zaligheid in 1 Petrus 2 vers 2 heeft inderdaad tot gevolg dat we daarvoor loon zullen ontvangen. En het loon is inderdaad in de praktijk de aanstelling tot zonen, het aangesteld worden tot erfgenaam. En dan ga ik dus weer terug naar Titus. Titus 3. Vers 7, opdat wij gerechtvaardigd zijnde of wordende door zijn genade, het is het werk van Gods genade aan ons, niet eenmaal waardoor we wedergeboren werden, maar wat hij nog steeds doet, wij leven dag in dag uit de genade Gods. Amazing Grace. Meest bekende Amerikaanse geestelijk lied had ik vorig jaar zomer vastgesteld. Ik heb het sindsdien vele malen door anderen gewoon horen zeggen. Ja, Amazing Grace, verbazingwekkende genade, die een wrak als mij, of als ik, hoe zeg je zoiets? Nee, die een wrak als mij reinigde of verloste. Toch? Of is het ik?
Ja?
Goed, nou, houden we het daarop. Vanwege als ik zeker. Ja, goed. ik ben laden? Nee. Maar goed. That saved a wretch like me. Ik hoor het de Nederlander nog niet zingen. Weet u wat de Nederlandse tekst van hetzelfde lied is? Dat wil je niet weten. Waarheen leidt de weg die wij zullen gaan? En waar zingen ze dat? Bij de crematie. En bij de begrafenis. Waarheen leidt de weg? Nou, dat zie je toch, sukkel. En dat is de Nederlandse tekst van Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Je moet het maar in je hoofd halen. Om zo'n fenomenale tekst, de essentie van het evangelie, op zo'n manier weg te smokkelen. Nou, dat doen ze dus in Nederland. Want er geeft niemand toe dat hij een wrak is en slechts gered wordt alleen maar uit genade. Laat staan dat het het meest populaire geestelijke lied zou zijn. Wij zingen liever, ja wij niet, maar in Nederland, waarheen leidt de weg, waar moet het met dit land naartoe? He, op basis van enige zelfkennis zeggen we, waar moet het met dit land naartoe? Het kan nooit veel goed zijn. Inderdaad, de brand erin. He, dat is Nederlands. Ik sta daar niet achter, zoals u begrijpt. Maar goed. Gerechtvaardigd zijnde door zijn genade. Opdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons, weet u wel, uit Efeze 2, erfgenamen zouden worden. Dat wil zeggen, tot erfgenamen zouden worden aangesteld. Bij andere plaats zegt Paulus, wij zijn erfgenamen, want wij zijn kinderen. Maar hier past hij het woord op het andere niveau toe en zegt, opdat wij het zouden worden. En zo passen wij de termen in het Nederlands ook toe. Want je kan vragen, wie is de erfgenaam? En je kan er een aanwijzen, maar het maakt niks uit. Staat nog te bezien. Als het een keer zover is en de erflater is overleden en de notaris het testament moet openen, dan zal pas blijken of de erfgenaam ook daadwerkelijk de erfgenaam is. Want dan moet die gesteld worden en dat is een juridische handeling. En wij zijn voorbestemd als kinderen Gods om tot erfgenamen te worden gesteld. In zekere zin, wij zijn er dus. Maar de bedoeling is dat het ook bevestigd wordt van Gods wegen in de toekomst. Zodat niet alleen tot de Heer Jezus in zijn lichamelijke opstanding gezegd wordt, gij zijt mijn zoon. Maar dat diezelfde uitspraak ook gedaan wordt over de gemeente in hun lichamelijke opstanding. Ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente. Welke zoon? Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Ik haal het met opzet aan uit Psalm 2. Omdat deze uitspraak uit Psalm 2 niet alleen op de Heer Jezus van toepassing gebracht wordt in de Bijbel zelf. Maar ook in de Bijbel zelf, in Openbaring 2 meen ik, wordt die uitspraak van toepassing gebracht op de gemeente als zodanig. Wij zouden de heidenen hoeden met een ijzeren roede, staat erbij. Gelijk als ik van de Vader ontvangen heb, zo heb ik het ook u gegeven, staat er dan bij. Woorden van de Heer Jezus zelf, dus het kan niet missen. Erfgenamen. Niet opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen, opdat wij erfgenamen zouden worden. En niet erfgenamen van het eeuwige leven, want dat staat er ook niet. Dat hebben we namelijk al. Opdat wij erfgenamen zouden worden in overeenstemming met de hoop, de toekomstverwachting van het eeuwige leven. Want de consequenties van het eeuwige leven dat wij hebben ontvangen, de consequentie daarvan is dat we op grond van die wedergeboorte als kinderen Gods, bovendien als eerstelingen, erfgenamen zouden worden. Vandaar dat het van belang is dat wij ook ons bewust zijn dat de gemeente waarvan wij deel uitmaken ontstond bij de opstanding van Christus. En niet pas later. En dat er ook niet een gemeente geweest is, of wellicht nog zou bestaan, die eerder ontstaan is dan de gemeente waarvan wij deel uitmaken. Want als dat zo is, kun je de hemel als ons hiernamaals rustig vergeten. Dan gaan wij daar niet never naartoe. Want de hemelse positie van de gelovigen nu en in de toekomst, is gebaseerd op dat eerstgeboorterecht. Heel simpel. En daarom krijgt Israël dat eerstgeboorterecht niet, want daar ging het om, hè? U weet wel, de gekruiste armen. Wie krijgt het? Manasse of Efraim? Of Ismaël of Isaac? Dat moet je niet aan een Arabier navragen, want dan krijg je het verkeerde antwoord, hè? Die zeggen Ismaël, dat weet u toch, hè? En daarom plegen ze aanslagen tegen Isaac. Maar laat die maar even zitten, want dat is nou ons onderwerp niet, hè? Maar waar het om gaat is Israël of de gemeente dan in de vereenvoudigde vorm. En het antwoord is de gemeente. Die kwam pas later, dus de gemeente van eerstelingen. En Israël volgt pas in de toekomst. Maar dan is het eerstgeboorterecht al weggegeven aan de gemeente in zijn hemelse positie al lang, inmiddels. En dan zegt Israël tegen de Heer, maar is er niet voor ons dan ook nog een zegen? Kijk even rond of je de Bijbelse geschiedenis kent. Dat vroeg Esau toch, toen hij mosterd kwam brengen na de maaltijd of zo. Hoe was dat weer? Oh nee, dat was Abraham. Nou ja, die wist trouwens waar hij het halen moest. Nee, maar toen kwam Esau en toen zei mijn vader, ja, dat kan al wel zijn dat u de eerstgeboorterecht aan Jacob gegeven hebt aan mijn broertje. Tje. Maar is er van mij geen zegen? Toen zei Isaac, ga maar even op je knieën. En die kreeg toen ook nog een zegen mee. En zo zal het zijn in de toekomst. Onder de volkeren op aarde krijgt Israël eerst geboorterecht op aarde. Wel, waar anders? Er is geen andere plek. Maar er is er een die eerst geboorterecht heeft boven Israël. En dat is de gemeente van eerstelingen. En om die reden bevindt de gemeente zich in de hemel. In de hemelse positie. En alle andere theorieën zijn alleen maar voortgekomen. Nou is het niet alleen maar, maar zijn in hoofdzaak voortgekomen uit het tamelijk domme misverstand dat de hemel het hiernamaal zou zijn. Dat is het niet. De hemel is die onzienlijke wereld. En dat het ons hiernamaals is, dat is waar. Afgezien van dat we daar nu al een positie hebben ontvangen. Dus het is maar een zwakke term. Maar dat daar onze toekomst ligt, dat is waar. Maar dat is hoogst uitzonderlijk. De hemel is niet het hiernamaals. De hemel is om bijzondere reden ons hiernamaals. Maar dat is de uitzondering. Zie? Dat voor alle andere gelovigen en volkeren is het hiernamaals de aarde. Uiteindelijk een nieuwe aarde, maar niettemin de aarde. En onder die volkeren op aarde heeft Israël op aarde eerst geboorterecht. En daarom is het voor een Jood een bijzonder voorrecht om in onze dagen tot geloof te komen. Want dat betekent dat hij deel krijgt aan een gemeente die eerst geboorterecht heeft boven het volk waarvan hij van nature deel uitmaakte. Toch? Ja, zo zit dat. Nou goed. En de hoop van het eeuwige leven dat wij hebben ontvangen, onze toekomstverwachting, is dus niet dat we naar de hemel gaan of zoiets, als zodanig. Maar het is dat we eerst geboorterecht ontvangen. Daartoe zijn we geroepen, om tot zonen te worden gesteld. Daar zit aan vast dat we dus speciaal bestemd zijn voor de dienst aan God, meer dan wie anders ook, en dat onze plaats en toekomst en erfenis een hemelse is. Dat is waar. Zo kom je bij die hemelse positie inderdaad terecht. Dat is onze toekomstverwachting. Niet maar dat we naar de hemel gaan of zo behouden zijn of in het hiernamaals overleven of iets van die aard. Maar dat we zouden delen in de heerlijkheid van Christus, met hem tot zoon en erfgenaam zouden gesteld worden en met hem in heerlijkheid zouden geopenbaard worden in de toekomst. Voor dat doel zijn we niet slechts wedergeboren, maar voor dat doel is de Heer een werk aan ons begonnen, dat hij ook in onze dagen doet en dat hij voleindigen zal tot op de dag van Christus. Dat wil zeggen, de gelegenheid waarbij Christus en de gemeente zullen worden aangesteld definitief en waarbij de heerlijkheid van Christus, inclusief de gemeente, geopenbaard zal worden in deze wereld. En dan vindt dus inderdaad de eindafrekening plaats. En dan zal ook de strijd die deze dagen aan het licht gekomen is, maar die was er al veel langer, was er al 2000 jaar, definitief beslecht worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Bush zegt, dat zullen we winnen. Ik zeg, nee, dat wint hij niet. Ja. Nou ja, dat wint hij wel, maar niet hier en niet op deze wijze. Dat komt pas in de toekomst. Uitlopend op de definitieve ondergang van Babel. En daarmee van alle godsdienst ter wereld met inderdaad Babel aan het hoofd. Want die heeft het uitgevonden. Nou goed, daar zullen we het eerst maar weer eens bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ons deze dingen bewust mogen zijn. En dat we daaruit mogen leven. Dat we ons niet hoeven te laten verleiden door wat voor redenering of filosofie dan ook, of door gebeurtenissen om ons heen, omdat we uw woord hebben dat zeer vast is, waarin u uiteenzet welk werk u doet in onze dagen. We danken u dat we mogen weten dat wij daar het voorwerp van zijn, dat u in ons een goed werk begonnen hebt, dat u dat voortzet in onze dagen tot aan de dag van Christus, omdat het resultaat van uw werk daarna gezien en geopenbaard zal worden in en aan de wereld. We danken u dat we uw woord hebben dat zegt dat de wereld moet wachten en wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. En dat u pas orde op zaken zult stellen in een wereld waarvan u de rechtmatige eigenaar en erfgenaam bent, straks in de toekomst wanneer wij met u verenigd en vereeuwigd zullen zijn en deel zullen hebben aan uw heerlijkheid. Opdat uw heerlijk koninkrijk geopenbaard zal worden in heel de schepping. We danken u dat we dat uitzicht hebben en dat die hoop des eeuwige levens onze zalige hoop is. Dat we mogen uitzien naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. We mogen uitzien naar die tijd waarvan wij weten dat de zeer spoedig aanbreekt. De tijd waarin u zelf orde op zaken zult stellen. En uw macht zult vestigen definitief in een wereld die in duisternis is. Opdat daarin werkelijk het licht zou opgaan. En opdat de aarde vol zou zijn van kennis des Heren. We danken u dat we reeds nu deel uit mogen maken van uw volk, van uw gemeente, van eerstelingen. Dat we kunnen en mogen wandelen waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En dat niet in eigen kracht of krachtens wet, maar integendeel uit de kracht en rijkdom van de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wees u dan zo ons nabij. Komt u ons te hulp daar waar wij tekortschieten. Richt u ons oog op u en verander ons naar het beeld van uw Zoon om Christus wil. Amen.